Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Een vredige kerst, een rustig uiteinde, het zat er dit jaar niet in. President Trump botst twee keer met zijn eigen partij. Hij sprak een veto uit over de defensiebegroting en met het coronahulppakket wilde hij niets te maken hebben.
It really is a disgrace.
Maar na de kerst zette hij toch zijn handtekening. Wat schoot hij ermee op? En wat betekent het dat de krant die Trump altijd steunde nu op de voorpagina zet dat hij moet stoppen met deze waanzin? Dit is aflevering 57 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg in de Amsterdamse dépendance van Studio Hammelburg.
Ja, en ik ben Jan Posma in Washington. Natuurlijk zoals altijd met een kopje koffie erbij. En ja, Bernard, ik heb de kerst doorgebracht in Paris.
Zo.
Dat is, ja, zeker, chic, hè? Paris, Virginia dan wel.
Oh.
En ja, die O is wel terecht voor het plaatsje zelf. Dan. De omgeving is waanzinnig mooi, maar Paris zelf, dat is echt 5 huizen, 2 boerderijen en een herberg zo'n beetje. Dus geen croissantjes en geen Eiffeltoren, maar echt wel hele mooie heuvels daar waar we uitzicht over hadden. Horse Country heet het. Er zijn ook wat wijngaarden, daar was het wel wat koud voor, maar we hebben daar heerlijk gezeten. En ja, ook belangrijk, de Trump en beide vlaggen, die hingen er nog naast de kerstverlichting en die waren heel eerlijk verdeeld.
Ja,
dus, mooi. Dat was goed om te zien.
En was dit het noorden of het zuiden van Virginia?
Ja, dit is een beetje richting het noorden. Het is eigenlijk heel dicht bij Washington.
Ja, precies. Ja, dat is in het algemeen een redelijk liberaal gebied, omdat het eigenlijk is het... Ja, dat zijn voorsteden van Washington, hè?
Ja, precies, precies. Maar, dus wij zaten net waar de stad een beetje opgehouden was. Dat waren het dus een stuk mooier.
Ja.
Hoe was jouw week deze kerst?
Ja, eigenlijk, het was natuurlijk allemaal een beetje in mineur. Je probeert er wat van te maken in hele kleine groepjes of gewoon met je eigen gezin. En zo is het hier eigenlijk bij iedereen wel een beetje verlopen. Ja. En we zijn natuurlijk hier toch wel erg in de ban nu van de ruzie over het tempo van vaccineren. Dat speelt in de hele wereld. Dat is in Amerika niet anders. Waar begin je? Met wie begin je? En op welke plek? En heel leuk hoor dat de vicepresident en de president-elect al voor de camera zo'n prik hebben gehad. Maar wanneer komt de rest? Nou, een vergelijkbare discussie heb je ook. Maar het komt erop neer dat Nederland... Ja, toch eigenlijk het laatste westerse land is dat begint met vaccineren pas na de eerste week van januari. En daar is heel veel over te doen. En daar zijn we allemaal een beetje in meegezogen in dat debat, zal ik maar zeggen.
Ja, ik kan het me ook wel voorstellen, moet ik zeggen. Want ik krijg hier dan de nieuwsalertjes van de Nederlandse media. Ook van BNR krijg ik hier ook binnen natuurlijk. En dan zie ik dat Nederland van Europa het laatste land is. En nou kan je zeggen, ja, een weekje eerder of later... of een maandje is het nu nog, geloof ik. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar het voelt toch wel anders.
Ja,
ik merk dat hier
en ze zeggen
in de VS ook.
Ik dacht ook steeds, het maakt niet uit. Maar de deskundigen zeggen, het maakt wel uit. Je riskeert gewoon mensenlevens. En dat zal in Amerika niet anders zijn. In Amerika kijk ik elke dag op die kaart van de New York Times. Daar kun je ongeveer per dorp zien hoe het ermee gaat.
Ja.
Nou, dat is ook... ook daar is echt... tempo is van enorm belang. Hè? Dat ze die bevolking zo snel mogelijk... Wanneer ben jij in de buurt?
Ja, nou, dat is wel grappig, want dat is inderdaad ook zo'n debatje hier. Mensen die, de expats, zeg maar, waar val je dan onder? En dat weten we eigenlijk gewoon helemaal niet. Als ik het nu zo hoor, dan is het misschien in Amerika sneller dan in Nederland. Maar dat kan nog heel snel bijtrekken. Maar bijvoorbeeld ook in Florida, daar zitten al die snowbirds, hè, al die gepensioneerden die daar dan lekker heen gaan voor het lekkere weer. Maar eigenlijk ergens anders ingeschreven staan. Of ergens anders wonen, moet ik dan zeggen. zeggen. En nou, daar is dan discussie over. Van, ja, mogen die dan in Florida? Moeten die dan terug naar Iowa of Illinois, waar ze ook vandaan komen? En zo zijn er allemaal vragen, en best belangrijke vragen, van hoe gaan we dat aanpakken? Ja. En wat je zegt, symbolisch gebeurt er al heel wat. Er zijn ook veel doktoren en verpleegend personeel die al een prik hebben gekregen. En je ziet wel dat de rust er een beetje is, dat mensen vol vertrouwen zijn, doordat dan bijvoorbeeld Kamala Harris vandaag op televisie een prikje kreeg. Je hebt het gevoel dat er wat gebeurt. Maar die enorme logistieke operatie met al die vragen die daarbij komen kijken, ja.
Ja.
We staan nog maar helemaal aan het begin natuurlijk.
Ja, nou, ik begin er even over. Precies omdat wat ik hoor eigenlijk aansluit bij mijn vermoeden. In de hele wereld hebben ze op de een of andere manier een logistiek probleem. Terwijl ook in Amerika en ook in Nederland en ook in Frankrijk en ook in Italië, overal, er is geen plek in de wereld waar ze niet wisten dat dit moment zou komen. En Het verbijstert mij een beetje dat je hoort dat ook een toch buitengewoon efficiënte samenleving als de Amerikaanse zo knullig omgaat met zoiets als dit.
Mm-hmm. Ja, ja. En daarbij dan de aantekening toch, we begonnen met Nederland. Ja, daar gebeurt nog helemaal niks. Terwijl wij zo'n klein landje zijn en waar het allemaal zo makkelijk
is. Ja, maar de redenering is Nederland is, op het moment dat je begint moet het ook goed gaan. En dan moeten al die dingetjes over koel bewaren en aanrijden met vrachtauto's en opslaan en zo. Dat moet zijn opgelost. Maar goed, een onderwerp waar we het over moeten hebben, Jan, want het gaat eigenlijk, het ligt in het verlengde, het corona-hulppakket in Amerika. Beide huizen waren het erover eens. Het Witte Huis was het weer eens met de beslissing. En wat gebeurt er? Donald Trump zegt op het laatste moment, ja, maar ik vind niks. Daar komt het op neer,
precies. Ja, precies. Want het is wat je zegt. Dat enorme pakket, $900 miljard, zat zo'n hulpcheck in. $600 voor Amerikanen, dat was een compromis. Want Republikeinen die wilden met name de hand wat op de knip houden. En er werd gedacht van, dit is uitonderhandeld met het Witte Huis erbij. Steve Mnuchin, minister van Financiën, die zat erbij. Dus Trump gaat zijn handtekening zetten. Maar ja, toen kwam er een filmpje van hem, waarin hij zei, ik wil meer. $2000 moet het worden voor de Amerikanen, die hulpcheck. Daarna niks. Waarna ook in de tussentijd een deadline verliep voor bepaalde bijstand voor mensen die werkloos waren geworden. Echt, dat raakt dus miljoenen mensen die nu een week niks krijgen. En daarna tekende Trump dan zondagavond alsnog. Ook wel opvallend, dat gebeurde niet voor de camera's, wat normaal wel altijd het geval is. Nu werd het een mededeling via tekst. Maar daarbij eiste hij ook dat het congres alsnog die cheque zouden verhogen. Dat het nog alsnog van $600 naar $2000 zou gaan. En nog wat andere dingen, ook een onderzoek naar verkiezingsfraude. En nog wat dingen waarvan Trump zegt, dat gaan ze nu doen. Maar waarvan we eigenlijk helemaal niet weten of dat echt gaat gebeuren. En ja, Bernard, terwijl wij praten, dinsdagavond laat in Nederland, is de Senaat daar volop over aan het praten, al uren over aan het praten. En zitten ze nog behoorlijk politiek gezien in de knoop daarover. Ja, want de Republikeinen hebben geen zin in.
Nee, maar laten we even kijken wat de opmerkelijke feiten zijn, het rijtje feiten in deze zaak. Er is een overeenkomst, daar is iedereen het over eens. De twee onderdelen van het parlement en de president. Op het laatste moment zegt de president, ik heb er nog over nagedacht, ik vind het niet goed. Er gaat allemaal hulp naar ontwikkelingslanden en naar leegstaande theaters in New York. En naar de Palestijnen. En hij had zo'n heel lijstje van dingen waar hij zich over ergert. Terwijl dat geld gewoon terecht moet komen bij de gewone Amerikaan, want die heeft het nodig. Mijn eerste reactie was, het is helemaal nog niet eens zo'n onsympathieke gedachte, laten we eerlijk wezen.
Nee,
helemaal niet, nee hoor. Dat vond dus de Democratische Partij ook. Dus wat zie je? In het Huis van Afgevaardigden wordt een motie ingediend om door Pelosi en de haren om $600 te verhogen naar $2000. Die wordt met overgrote meerderheid aangenomen. En nu ligt die dus bij de Senaat. Die is in meerderheid republikeins, onder leiding van McConnell. En nu krijg je dus de krankzinnige situatie dat de president en de democraten het roerend eens zijn. En laat maar zeggen, voor wat voor motieven dan ook, zeggen wij voelen toch wat compassie met de gewone Amerikaan die op het ogenblik geen droog brood heeft. En dat de Republikeinen nu voor het blok zitten, want die zouden dan hun eigen president moeten blokkeren.
Ja, ja.
En,
ja,
mijn idee, Jan, je zegt die zitting loopt nu. Ik denk dat McConnell, de baas van de Republikeinen, uiteindelijk het toch niet zo ver laat komen dat die verhoging doorgaat. Dus dat hij uiteindelijk tegen de president ingaat. Wat denk jij?
Ja, nee, ik deel dat. En dat komt ook door hoe McConnell zich tot nu toe heeft opgesteld. Toen Trump dat persbericht eruit gooide van ik heb toch getekend op zondagavond. Toen reageerde McConnell verheugd, op papier ook. Maar hij ging helemaal niet in op die eisen die Trump had gesteld. En waarvan Trump voordeed komen alsof die al bijna zo'n beetje in de pocket waren. En net ook, iedereen wacht op wat McConnell zou zeggen. De eerste pogingen van democraten om een beetje op via een snelle route tot die $2000 te komen. McConnell blokkeerde dat. De manier waarop hij erover praat, hoe hij er omheen gaat. Hij wil natuurlijk niet voor het oog van de camera zo hard zeggen nee. Maar alles wijst er wel op, denk ik op dit moment, dat hij toch tegen gaat houden. Ja. We hebben wel gehoord, de laatste stand was dan nog dat er nog 8 Republikeinen nodig waren om tot een meerderheid te komen. En die, ik weet niet of daar nog wat te schuiven valt. Maar die meerderheid is er dus ook nog niet. Dus ik ben het met je eens, ja.
Ja, ja, maar kijk, McConnell heeft zich vanaf het moment dat de discussie begon, al maanden geleden, verzet tegen het idee van opnieuw een grote uitkering, zal ik maar zeggen, aan elke burger. Omdat hij zei, we kunnen ons dat eenvoudig niet veroorloven. We hebben het geld niet. Het land heeft niet voldoende geld om nog eens een keer zo'n grote operatie uit te voeren. Nou ja, en dat is toen gesteund door de Republikeinse Partij. Die zei ook, je moet zuinig zijn met de Rijksfinanciën. Dat zijn ze altijd. Ze houden niet van met geld strooien. Ze vinden dat een democratische hobby om met geld te strooien.
Ja, precies. Ja. Maar dat wordt ook altijd meer. Ze worden altijd strenger als er een democraat president is of als dat eraan zit te komen. En op dat punt zijn we nu ook aangekomen.
Ja,
en dus dat heeft ook wel mee
te maken. En dat brengt mij op de vraag die steeds maar door mijn hoofd gaat. Wat is nu toch Trump's strategie?
Ja.
Ik weet het echt niet hoor. Ik zeg het in alle eerlijkheid. Ik heb er enorm over nagedacht. En ik ben zo benieuwd wat jij denkt dat hij denkt. Want hij doet het niet voor niets. Hij zegt niet als een wet al af is. Ik teken hem niet. Ik heb er nog eens over nagedacht. Ik vind hem niet rechtvaardig. Ik wil het anders.
Nou, er is één reden waarom ik het gevoel heb dat strategie niet de overhand heeft hier. En dat is dat het Witte Huis, zoals ik net zei, die onderhandelde mee. Die deden al mee in die onderhandelingen. En ik vind het wel erg zwak als je aan tafel zit bij die onderhandelingen. Namens Trump wordt dan ook wordt onderhandeld. Om dan niks te zeggen. En achteraf, als het hele proces doorgelopen is, om dan nog een keertje te gaan protesteren. Daar lijkt niet veel tactiek achter te zitten. Maar we weten ook dat Trump, dat is natuurlijk iemand die ook van confrontaties leeft, zeg maar. Dat vindt hij, dat is zijn manier van werken. Ja, dit is wel de manier om met de confrontatie, in ieder geval zelf in de spotlight te staan. En wat er achter zou kunnen zitten daarbij is, hij houdt nu ook zijn eigen partij weer in de houtgreep. Ja. Iedereen kijkt weer naar hem. Iedereen is ook een beetje bang. Ook met die verkiezingen in Georgia die eraan zitten te komen. Daar gaan we het later nog even over hebben. Maar daardoor is iedereen heel voorzichtig. En Trump die komt binnen walsen. En die gooit even de boel helemaal open eigenlijk.
Dus ja.
Is dat een strategie?
Nee, ik weet het niet.
Dat is misschien een groot woord daarvoor.
Ik kijk even door de ogen van de gewone Republikeinse kiezer. En die heeft dat allemaal helemaal niet gevolgd. Die maanden van debat over die begroting en over het steunpakket, dat volgen ze niet helemaal. Alleen de headlines. En gelijk hebben ze, want het is saai en ingewikkeld. En nu staat de president op en die zegt op een cruciaal moment, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dat is in feite wat hij zegt. Dus ja, dat hebben wij. We hebben mee onderhandeld, maar het is fout. Dus, en ik kan het nou nog herstellen. Dus laat ik dat doen. En En dus zegt hij ook tegen zijn eigen partij, je moet als puntje bij paaltje komt, dat hebben we ook gedaan aan het begin van de regering Trump met het belastingregime en noem maar op. Je moet laten zien dat je kijkt door de ogen van onze eigen kiezer. En misschien is het zo simpel hoor. Dat het helemaal niet zo cynisch is als wij denken. Of niet zo strategisch is. Maar dat hij denkt, ik heb niks meer te verliezen. Hij weet dat hij is verslagen en weg moet. Dus laat ik nog maar een keer aan die Republikeinse kiezer laten zien dat ik weet waar de noden zitten. En het signaal aan mijn eigen partij geven dat ze dat niet uit het oog moeten verliezen. Misschien is het helemaal niet zo politiek als wij het nu maken.
Nou, hij heeft natuurlijk wel, wat jij nu beschrijft, dat is iets wat hij als geen ander aanvoelt. En die voelsprieten in de maatschappij, maar ook in zijn eigen achterban. Hij voelt dat echt perfect aan natuurlijk. En ik denk wel inderdaad wat je zegt, dat niet, die mensen volgen dat allemaal niet op de voet. En wat ze meekrijgen is, Trump die houdt het tegen, want Trump wil een hoger bedrag. En dat gedeelte over Trump onderhandelde ook mee. Of het Witte Huis onderhandelde mee. Dat komt denk ik inderdaad niet door. Maar ik heb er toch wel een beetje een cynisch gevoel bij hoor. Omdat het toch wel een beetje uitziet alsof Trump dus dit zijn beloop heeft laten gaan. En eigenlijk ook een beetje zijn eigen partij onder de bus gooit. En voor zichzelf kiest. En dat komt ook een beetje omdat ik de laatste tijd toch veel mensen van die Trump-achterban hoor. De supporters. Die allemaal dingen roepen van dit is Trumps partij. Dit zijn niet de Republikeinse partij. Het gaat om Trump. En ik heb het idee dat hij daar ook wat op inspeelt op deze manier.
Het zou allemaal,
een cynische gedachte.
Het zou allemaal kunnen. Maar dan nog is het inhoudelijk niet onsympathiek.
Nee, qua hulpgeld.
Het is dus een man die zich als, uitgesproken rechts, traditioneel rechts presenteert. En eigenlijk op het allerlaatst, terwijl hij aan zijn nagelriemen nog aan dat presidentschap hangt, met een heel progressief voorstel komt. Namelijk, kom op joh, wat meer geld voor de gewone man, niet over zeuren.
Ja, maar Bernard, als dat zijn idee is en dat resultaat wil hij behalen, dan had hij toch gewoon bij die onderhandelingen aan de bel moeten trekken. Dan had hij dat gewoon goed moeten laten verlopen en daar harder moeten vechten.
Ja, dat is de vraag, omdat McConnell van meet af aan heeft gezegd, daar valt niet over te praten. Dus Trump had het wel kunnen proberen, maar het was doodgelopen. Dus hij denkt, nou, dan laat ik het hele proces uitvechten. En dan kom ik gewoon achteraan met appendix. En maar eens kijken waar het schip strandt. Maar in afval is de boodschap dan overgekomen dat ik mijn best heb gedaan. En dat die Republikeinen ook hun ogen open moeten houden voor onze eigen kiezer. Dus misschien, ik denk echt dat is de enige verklaring die ik heb. Want voor de rest is het alleen maar onlogisch. Wie gaat er nou op het allerlaatste moment samenspannen, zo gezegd, met de partij radicaal links, communistisch, socialistisch, noem het allemaal maar op, noemt. Dat is raar.
Ja, ja.
En toch doet hij het.
Bernie Sanders staat het nu te verdedigen. Dus inderdaad. Maar toch nog één keer hoor. Want ik vind het gewoon zo bizar dat de man die zichzelf de beste dealmaker ter wereld noemt. Dat was een van zijn verkiezingsargumenten. Ik ga die deals maken. Dat hij dan bij die onderhandelingen er gewoon niet bij is. Met zijn hoofd niet. En dan achteraf gaat zeggen, het was niet goed. Het gaat er bij mij toch niet. Daar zit me dan volgens mij ook wat onkunde in. Niet met die systemen die er bestaan willen werken. En als outsider denken, met één slag op de tafel kan ik het helemaal veranderen. En dan krijgen we toch een beetje chaos.
Maar in dealmaking werkt het wel eens zo hoor, dat er aan een deal wordt gewerkt. Iedereen tekent, of vroeger toen dat nog kan, gaf elkaar een hand. En dan als het helemaal klaar was, dan kreeg je zo'n Columbo momentje dat een van de partijen zich in de deuropening nog even omdraaide en zegt, ik denk er nog eens over na, kunnen we het artikel zoveel toch niet nog even aanpassen. Dealmakers precies. Doen dit wel eens. Dus ook daarin past het wel.
Het kan ook een tactiek zijn. Ja. Nou ja, dan is het in ieder geval met die tactiek van confrontatie die hij heeft. Dat past er in ieder geval bij. Hey, en er was nog een confrontatie, hè? Die defensiebegroting. Trump die sprak daar zijn veto over uit. Dat is wel iets heel uitzonderlijk. Dat gebeurt eigenlijk nooit, toch, daarover?
Nee, nou, dat wil zeggen, er is wel eens over een begroting een veto uitgesproken. Ook wel eens over.
Maar niet over de defensie.
Nee, nooit over plannen. De defensiebegroting. Omdat dat is. Omdat dat ligt zo. Dat voelt zo kritisch. Omdat dan praat je ook over de veteranen. En je praat over het actieve leger. Er zitten overal rond de wereld Amerikaanse soldaten. En die hebben vroeger heette dat soldij en tegenwoordig salaris. Maar dat zou allemaal tot stilstand komen. En je weet, Amerikanen, of het nu Democraten of Republikeinen zijn, die hebben grote waardering en respect altijd voor de krijgsmacht. Dus daarom ligt dit allemaal zo moeilijk. Het is niet alleen maar welke wapens kopen we en welke fabriek gaat nog meer verdienen aan de nieuwste raket. Het gaat ook over het in stand grootste deel is salarissen in de Amerikaanse defensiebegroting. Dus het is heel lastig. En überhaupt, Trump is geen veto-president geweest, hè?
Nee.
Hij heeft er maar 9 uitgesproken in die 4 jaar. Obama en Bush beide 12, maar goed, die zijn dan 2 keer zo lang geweest. En deze wordt naar alle waarschijnlijkheid ongedaan gemaakt door beide huizen.
Want het huis hebben we nu gehad, hè, als wij spreken. Ja. En de Senaat die gaat er, als wij spreken, waarschijnlijk morgen of ergens deze week over praten.
Ja, precies. En ik ben er bijna zeker van dat de Senaat. Dan heb je dus 2/3 van de stemmen nodig, hè, voor zo'n veto override. Daarmee maak je een veto ongedaan. En dat gaat gebeuren. En dan is hij uitgepraat. Dan kan hij verder niks meer. Dat is wel een hele uitzonderlijke. En ook de achtergrond. Want ja, waarom spreekt de president zijn veto uit over de defensiebegroting? Dat was een rare.
Ja, precies. Ja.
En in feite, als ik het allemaal. Hij noemde allerlei dingen, hè? Noem eens wat.
Ja, die militaire basis, die vernoemd zijn naar zuidelijke burgeroorloghelden.
Oh ja.
Dus, de mensen die zeg maar voor slavernij vochten.
Ja,
hij wil niet dat die hernoemd worden.
Nee.
Dat is echt zo'n achterbanding. Hè? Dat leeft. Dat is zo'n cultuuronderwerp waar heel veel gevoel bij komt kijken.
Zeker.
Juist bij zijn achterban.
En ook dat speelt bijvoorbeeld in Nederland. Hè? Dat hele beeldenstorm gedoe op het ogenblik. Van dat je nog eens naar je eigen geschiedenis kijkt. En dan besluit dat Michiel de Ruiter eigenlijk geen held was. Maar misschien wel een schurk. Nou, dat zit door dat denken ook heen. Dus al die mensen die tijdens de burgeroorlog dan helden waren. Waren misschien wel moordenaars. En dus heb je die hele discussie over het veranderen van de naam van allerlei bases. En daarvan zegt Trump, joh. Hou ze op, je moet de geschiedenis niet herschrijven. Het is wat het is. En daar is hij heel erg fel op.
En dat is echt ook een links-rechts onderwerp. Ja. Hè? Dus dat is wel slim.
Ja.
En dan waren er ook nog restricties op het terugtrekken van troepen. Bijvoorbeeld uit Europa. Trump zegt van, nou, daar wil ik helemaal niet in beperkt worden. Dat moet gewoon volle bak kunnen.
Ja.
En ook nog een beetje een vage vond ik dat. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. China en Rusland winnen erbij als we dit plan doorzetten. Als we deze begroting doorzetten. Want ja, daar kom ik niet zoveel mee.
Nee, maar, ik ook.
Wat vond jij ervan?
Ik ook niet. Er zijn allerlei verhalen over hoe technisch dit is. En of er wel voldoende aandacht wordt besteed aan cyberoorlog. En hoe het zit met het verzet tegen bijvoorbeeld de ontwikkeling van die Chinese handelsroutes. Allemaal dingen die er doorheen spelen. En waar Trump en de zijnen hun gedachten over hebben. En hij vindt dat niet voldoende zijn weerslag vindt. In de wijze waarop het land zich militair te weer stelt. Nou, daar heeft hij misschien ook nog wel een punt hoor. Dat is best een interessante discussie. Maar het gaat nu in de eerste plaats gewoon om het vrijmaken van het geld.
Ja.
Ja. En dan heb je. Ja. En dan heb je. Dat iets wat er niet in staat. En waarvan hij zegt dat had wel. Ja. Dat had wel gemoeten. Dat is ook een aparte. En dat is. Hoe noemen ze dat? Sectie 230.
Ja, precies. Dat beschermt de techbedrijven, de social media bedrijven zoals Twitter en Facebook tegen rechtszaken. En dat gaat dan om rechtszaken over de content die gebruikers plaatsen. Dus als ik iets op Twitter zou zetten, dan kan Twitter daar niet voor worden aangeklaagd door een partij.
Nee.
En dat is dus eigenlijk een bescherming voor die social media, voor die techbedrijven. En Trump die zit natuurlijk juist, die gaat altijd flink op het orgel als het om Facebook en Twitter gaat, want die vindt ze veel te links. En gezegd dat ze eigenlijk te kritisch, ja, te anti-conservatief zijn tegen hem. Dus hij wil ze aanpakken.
Ja, en nou, die wet, die dan 230 wordt genoemd, die dateert eigenlijk uit de jonge jaren van het internet. Die is al uit de jaren 90. En het hele idee was, je kunt een website bijvoorbeeld niet verantwoordelijk, of een provider, kun je niet verantwoordelijk stellen voor alle inhoud die daarop komt. Dat zijn degenen die inhoud erop zetten. Dus Facebook en Twitter zijn geen uitgevers, maar platforms.
Ja, precies. Ja. En geen inhoudelijke bemoeienis.
Nee, en dat doen ze toch af en toe. Mm-hmm. Maar ja, dan zeggen zij bijvoorbeeld, daarom is Trump zo woest, ze hebben een paar keer ingegrepen bij tweets van hem. Of verwijderd, of er zo'n vinkje bij gezet van pas op, deze inhoud klopt niet. En hij heeft het gevoel dat ze dat met hem meer doen dan met wie dan ook. En dat dus inderdaad politiek is gemotiveerd.
Ja.
En de consequentie daarvan, zegt hij, ja, maar dan moet dus in notabene in de defensiebegroting een paragraaf komen die over dit onderwerp gaat.
En zie jij de logica daarvan?
Nee, nou, ik zie de koppeling niet.
Nee.
Nou is het in Amerika niet ongebruikelijk dat je bij wetten allerlei andere onderwerpen daaraan toevoegt, hè, als amendementen. Dus je kunt een wet maken over de defensiebegroting en daaraan vastkoppelen dat de varkensstapel in Iowa moet worden vergroot of verkleind. Dat kan, mm-hmm. hè, volgens het Amerikaanse systeem. En dan heeft de president het middel, sinds de regering Clinton is dat, na een lang gevecht, is dat zo vastgelegd, dat de president als een onderdeel van zo'n wet niet bevalt, dat hij dat onderdeel, dat hij alleen over dat onderdeel zijn veto kan uitspreken. Dat heet een line item veto. Dus laten we zeggen, er stond iets in over dit onderdeel, namelijk dat stond er wel in. En er stond dat koste wat kost gehandhaafd moet worden en dat de overheid zich nooit mag bemoeien met internetbedrijven, ik noem maar wat. Dan had Trump heel makkelijk kunnen zeggen, dan spreek ik mijn veto uit over dit ene onderwerp. Maar hij doet nu het omgekeerde. Hij zegt, ik spreek mijn veto uit tegen een wet omdat er iets niet in staat.
Ja.
Ja, en dat is een hele aparte en een interessant gevecht. En naar mijn idee hebben de beide huizen gelijk. Dat ze zeggen, ja, maar dit gaan we niet laten gebeuren. Maar het onderwerp op zichzelf is best interessant. Want die discussie over hoe groot is de verantwoordelijkheid van de sociale media, die is behoorlijk, ik vind dat een fascinerende discussie, en we hebben het al vaak over gehad. Het is, ik vind die sociale media ook vaak open riolen. Iedereen gooit alles er maar in. Mm-hmm. Tegelijkertijd zeggen de voorstanders, daar hoor jij zelf ook toe, ja, maar het is ook wel een geweldige bron van informatie en uitwisseling van gedachten. En er komen er ook steeds meer bij, hè? Zoals Parler, vertel, wat is dat? Jij vertelde mij van de week daar iets over en ik had er nog nooit van gehoord zelfs.
Ja, nee, dat is een ontwikkeling die ik dan daarbij wel weer interessant vind. Want op dat punt laat ik ermee beginnen. Dat dit onderwerp klinkt, dat hele sectie 230, dat klinkt niet zo sexy. Maar dit is wel echt iets waar conservatieve Amerikanen zich echt druk om maken. Dit is een soort onderdeel van die culture war ook weer. Van Silicon Valley is tegen ons conservatieven. En wij mogen niet zeggen wat we willen op Twitter of op Facebook, want we worden allemaal gecensureerd. En ze zien dan ook die fact-checkjes van Twitter zien ze ook als censuur. En zij zoeken dus alternatieven daarom voor die bekende grote social media. En een daarvan is Parler. Ik hoorde laatst trouwens iemand zeggen Parler, maar ik hoorde verreweg de meeste Amerikanen Parler ervan maken. Het is eigenlijk een soort Twitter voor conservatieven, want er zitten heel veel meer rechtse mensen op. En daar mag je meer. De regels zijn er minder streng. Vrijheid van meningsuiting is daar een groter goed. Dus mensen roepen daar gewoon wat ze willen. En je zag, dat vond ik wel heel interessant, je ziet steeds in golven dat dan rechts-Amerika Amerika die kant op gaat. Ik zie het ook bij Nederlanders trouwens. En bijvoorbeeld na de verkiezingen zag je zo'n golf. Toen waren er een heleboel mensen die zeiden van... oké, ik heb er genoeg van op Twitter. Volg me nu op Parler, daar zit ik. Daar kan ik tenminste nog zeggen wat ik wil. Daar kan ik mezelf nog zijn. Maar tegelijkertijd zie je ook dat na een tijdje dan... ja, iedereen komt toch weer een beetje terug bij die traditionele social media. Want op dat Parler, daar zitten natuurlijk alleen maar gelijkgestemden. Dus zo interessant is dat dan ook niet. En dat komt dus ook niet echt van de grond. Maar we hebben het altijd over die bubbels. Hè? Van nou, iedereen zit in zijn eigen links of rechtse bubbel. Met dit soort social media speciaal gericht op specifieke groepen... dan ga je nog veel meer die bubbels krijgen natuurlijk.
Ja, en dat is, ik kan me best voorstellen hoor, dat wetgevers... in welke democratie dan ook, ooit zullen zeggen... we moeten toch op de een of andere manier daar een kader aan geven. Je kan niet alles maar laten passeren. Zelfs niet in een land als Amerika... waar de vrijheid van meningsuiting prioriteit heeft boven het algemeen belang. Bij ons is het andersom. Dus ik begrijp, ik vind het een fantastische discussie... en ik hoop dat daar ooit een gezonde, nou ja, maatschappelijke... en ook parlementaire discussie over komt.
Ja. Ja, het is en super moeilijk. Ik heb er ook geen antwoord op. Nee. Want Trump laat juist zien hoe moeilijk dat kan zijn. Als een staatshoofd dingen tweet die niet waar zijn en de democratie is in gevaar. Ja, moet je dan als bedrijf eigenlijk, als commercieel bedrijf, wat moet je daartegen doen? Dat is een hele moeilijke vraag.
Ja, moet je zeggen, u mag wel liegen, maar niet via mijn instelling of mijn bedrijf. Of moet je zeggen, ja, ik ga niet over de inhoud, want dat is in principe wat ze doen.
Ja, precies. En nu ze die stap gezet hebben om dan toch factchecks bij Trump en bij andere mensen neer te zetten, ja, dan moet je eigenlijk ook die volgende stap zetten, toch? Dan heb je je in dat debat gemengd als sociaal media.
Ja, oké, Jan, je had het al even over. Spannende race in Georgia. Want daar gaat om twee senaatszetels. Daar was geen meerderheid geweest in. Of geen meerderheid van meer dan, wat is het, 50% die je moet geloof ik halen in de eerste precies, ronde. Dus een klein tweede ronde.
Ja.
Dat is erop of de ronde voor Biden. Want als die twee senaatzetels democratisch worden, dan is het in de Senaat precies 50-50. En dan telt de vicepresident mee als voorzitter. Dus Kamala Harris wordt dan de 51ste lid en dan heeft hij een meerderheid. Maar als ze republikeins blijven, ja, dan blijft Mitch McConnell daar de baas. En dan ziet het ook voor Biden compleet anders uit. En het wat mij zeer opviel, is dat vandaag in dat debat over dat veto... over de verhoging van die uitkering aan de burgers. De twee Republikeinen de kant hebben gekozen van Trump en dus van de Democraten.
Ja, precies.
Dus
ja,
je kan helemaal met ze meedenken. Ze willen als het ware daar, ik zal maar zeggen, Biden of de twee Biden-kandidaten, zal ik maar zeggen, echt ondermijnen, hè?
Ja, precies. Of in ieder geval, we willen die twee Republikeinen, Loeffler en Perdue, die willen niet dat die Democraten nu een voordeeltje behalen door dit geheel. Dus zij gaan inderdaad mee met die $2000. En ja, zij denken natuurlijk aan hun eigen verkiezing. En ik denk dat de hele Republikeinse partij dat doet en dat McConnell daar ook dus heel erg naar kijkt. Want wat jij zegt klopt inderdaad. Dit kan eigenlijk nu al Bidens presidentschap misschien wel maken of breken. Het gaat een enorm verschil maken hoe hij als president zijn plannen kan uitvoeren. Wat de uitslag van deze verkiezingen wordt.
Ja.
En dan zijn het dan zijn er twee dingen. Je hebt dan die corona-bill waar dus naar gekeken wordt. Dat was echt zo'n moment dat de Republikeinen dachten... nu moeten we met de billen bloot. Dit hebben we eigenlijk liever niet. Want die verkiezingen, we willen niet onze kiezers teleurstellen. En ook Trumps woorden over verkiezingsfraude. Daar wordt ook steeds naar gekeken. Ja. Want zolang Trump dat blijft roepen... dat kan ook Trump-stemmers ontmoedigen. Waarom zou je nog gaan stemmen als er toch grote fraude hier is en het niet te vertrouwen is?
Je hebt ongetwijfeld ook die voorpagina van de week gezien in de New York Post.
Waarop
stond Mr. President, stop the insanity. En daar stond dan in het commentaar van de hoofdredactie uitgelegd waarom ze vinden dat Trump moet stoppen met die strijd over die verkiezingsfraude. Want, zeggen ze, je doet jezelf kwaad. Je hebt verloren, je moet hiermee ophouden, je moet het toegeven. Want als je dat niet doet, dan loopt het mis met die verkiezingen in Georgia. Je loopt een enorm gevaar. En dit is notabene, dit is echt, de New York Post is een hele trouwe Trump-krant. Een eigendom van Rupert Murdoch, net als de Wall Street Journal. En de Wall Street Journal is, als je het goed leest, ook de laatste tijd steeds feller in de bewoording over, ik zal maar zeggen, hoe ontevreden ze zijn over het gedrag van Trump. Dus de familie Murdoch, of de Murdoch-familie aan kranten, die richt zich nu tegen de president. En de New York Post benoemt het gewoon. Die zegt, je moet nou ophouden met die flauwekul, anders ben je ook nog Georgia kwijt.
En zo hard als dat dan op de voorpagina wordt gezegd. Hè, voor de mensen die krant niet kennen, het is echt een tabloid. Dus er staat een hele grote foto op. Het is vol in kleur. Echt in your face. Met die kop er ook bij. Stop the insanity. En dit is ook een krant die Trump leest. Hè. Die komt 's ochtends bij hem op zijn bureau. Dus ik zou zijn gezicht wel eens willen zien. Als hij dat voor het eerst oppakt en ziet dat hij op de voorpagina staat. Hij zal hier flink van balen, denk ik. Ik moet ook meteen, want je noemt de Murdochs. Ik moet denken aan een uitspraak die ik altijd wel heel mooi vind. Presidenten komen en gaan, maar Rupert Murdoch blijft bestaan.
Ja.
Dat is denk ik ook zo. Murdoch kijkt altijd vooruit naar de volgende.
Ja, dat heb je gedaan. En nu de vraag, Jan. Gaat Trump luisteren naar deze toch wel hele harde en duidelijke oproep van zijn eigen vrienden?
Nee, dat is echt een hele goede vraag. Ik denk het toch niet, hoor. Want hij blijft gewoon doorgaan natuurlijk met zijn uitspraken over de fraude. De tweets gaan ook gewoon door. Hij is vandaag ook nog weer via Twitter boos op zijn partijgenoten die hem daar niet genoeg in steunen, zegt hij. Hij blijft ook mensen als Sidney Powell, hè, die advocaat van hem, die blijft hij in het Witte Huis ontmoeten. New York Post schreef daarover in dat hoofdredactioneel commentaar: she's a crazy person. Dus luister niet naar, ze is gewoon gek.
Daar hebben ze ook wel een punt, zeg, want haar belangrijkste getuige, een kroongetuige, die bezwoer dat hij al die oplichterij hoogst persoonlijk had waargenomen, blijkt een rasoplichter te zijn die zich uit heeft gegeven voor arts en voor investeringsadviseur en weet ik wat allemaal. Het is gewoon een misdadiger. En dat is dan haar belangrijkste steunpilaar. Dus ik kan me voorstellen dat zo'n krant daarnaar kijkt en zegt, dat moet je niet doen, man. Je moet je distancieren van dit soort mensen.
Ja, precies. Maar het lastige, inderdaad, daar hebben ze ook, wat betreft Sidney Powell, hebben ze gewoon gelijk. Een complotdenker gewoon. Maar ja, je ziet dus dat Trump, eigenlijk de mensen die tegen hem ingaan, die stoot hij af. En de mensen die met hem meegaan, die trekt hij naar zich toe. En dat doet hij op dit moment dus ook met die Powell. En hij kiest voor zichzelf. Want wat de New York Post dus doet en wat Rupert Murdoch doet, die kijken vooruit. En die denken van, wacht even, hoe ziet de wereld eruit na 20 januari als Trump geen president meer is? En dat is iets wat Trump niet kan of niet wil doen. Hij blijft gewoon vasthouden aan zichzelf.
Ja.
En wat mij dan opvalt, Bernard, dat doet een deel van zijn partij ook. Hè. Ik zag Matt Gaetz, een congreslid uit Florida, die zag ik tweeten. I'm not going back to yesterday's Republican Party. This is Donald Trump's party. En dat laatste in grote letters. Dus een deel van zijn partij, misschien is dat een klein gedeelte, want de rest houdt zich een beetje stil. Maar die blijft dus, er blijft een deel gewoon achter hem staan. Hè.
Ja. Nou goed, dat had je destijds ook wel met de Tea Party, die ook een heel belangrijk segment van de Republikeinse Partij is gaan worden. Dus, en die hebben zich binnen moeten vechten en zijn uiteindelijk erkend. En zijn vaak mensen als Ted Cruz en zo, die zijn er behoorlijk leidend geworden in die partij. Dus dit is een interessante richtingenstrijd. En dan nog iets, Jan, wat mij opvalt als ik kijk naar de Republikeinse kandidaten in Georgia. De boodschap van Kelly Loeffler is heel duidelijk en heel heftig. Als je niet op mij stemt of op ons stemt, dan introduceer je, dan lever je het land uit aan linksradicaal, aan socialisten, aan communisme. Die schetst een beeld van een land dat compleet socialistisch of communistisch wordt. Het doet mij denken aan een McCarthy-periode. Maar ik vraag me af, dat is echt een hele belangrijke, wat bedoelen ze nou toch? Als ze dit zeggen, waar hebben ze het dan over?
Ja, precies. Wat jij bedoelt, als er wordt geroepen communisme, waar is de communist dan?
Waar is de communist? Waar is zelfs de socialist? Of waar is dat radicale? Waar is het steeds maar? Waar is dat? Ik heb de vraag gesteld aan een paar mensen die ik ken die erg pro-Trump zijn en ook vinden dat Biden een radicale, gevaarlijke president zal worden. En het rare, het antwoord dat je dan krijgt is een enorme macht aan informatie van allerlei bronnen die dit beeld bevestigen. Ja. Ja, maar die zegt ook dat we helemaal kapot gaan en dat we in handen vallen van links, links, links. Maar niemand definieert wat dat dan is. Waar zijn ze nou toch zo bang voor?
Ja, precies. Nou ja, ik heb het gevoel dat ze het gewoon allemaal op één hoop gooien. Dat zij denken, nou ja, dat communisme, dat komt natuurlijk ook. Die angst, dat komt uit dat McCarthy, die McCarthy-periode en de hele Koude Oorlog natuurlijk. Dus als je communisme roept, dan schrikken Amerikanen even. Maar alles wat ook maar, ja, alle termen die jij noemt, die gooien ze gewoon op één stapel. Ja, en ze zeggen eigenlijk, dat is allemaal hetzelfde.
Het radicale link, radicaal links, daar hebben ze het voortdurend. Maar ik kan geen voorbeeld vinden. Dat is mijn probleem een beetje. Ik kijk dan naar de plannen van Biden. Zo duidelijk zijn die allemaal trouwens nog niet. Maar je kunt wel een paar dingen zien. Wie benoemt die op kritieke plekken? Hoe ziet zijn economische plan eruit? Hoe ziet de fiscale plannenmakerij eruit? Ja, dat is ietsje progressiever. Dat kun je zeker zeggen. Hij wil fiscaal zeker wat meer betekenen voor de gewone man. En wat harder zijn voor de ondernemer, zal ik maar zeggen. Dat is misschien trap. Maar, maar ja, is dat nou radicaal links? Is dat socialisme? Is dat communisme? Ik begrijp de gedachtesprong niet. Hoe kan het? Wat bedoelen ze ermee? En hoe komt het dat het zo aanslaat?
Ja, nou, ik denk dus dat ze eigenlijk de betekenis van het woord, dat ze die hebben losgelaten. Het is gewoon, je moet niet letterlijk naar de betekenis meer kijken, maar je moet het gewoon zien als een scheldwoord, denk ik. En waar mij het steeds dan weer aan doet denken, want die termen die vliegen je om de oren. Dat was in november zo, dat is nu inderdaad in Georgia weer zo. Je hoort het ook veel van Trump supporters die meteen, maar we worden communistisch als Biden president wordt. En waarom dan? En dan, nou ja, wat jij ook omschrijft. En het doet mij meteen denken aan CPAC. Een conservatieve conventie is dat. Die wordt elk jaar gehouden en die werd vorig jaar ergens in februari, volgens mij vlak voor corona, werd de laatste gehouden. En toen viel, daar wordt dan de boodschap eigenlijk ook voor het komende jaar wordt dan een beetje zo duidelijk vanuit de rechtse hoek. En elk verhaal eindigde zo'n beetje met het rode gevaar. Alexandria Ocasio-Cortez werd erbij gehaald. De Bernie Sanders, Elizabeth Warren, de hele linkervleugel van de Democraten. Dat is volgens hen het gevaar. Ja. En als je dan zegt van ja, maar die worden niet president, dan zeggen ze van ja, maar Biden die is in de macht van deze mensen. Dit zijn de mensen die achter de schermen dan de Democratische Partij in handen hebben.
Ja, maar dat roept twee vragen op. In de eerste plaats, is dat waar? Ja. Ik denk van niet. Want zou het wel ergens aan merken in zijn programma. En in de tweede plaats, ook als je kijkt naar, laten we zeggen, de ideeën van Sanders, die zichzelf socialist noemt, dus die helpt de critici een beetje. Ja. Maar ik zie daar eerlijk gezegd helemaal niks socialistisch aan. Ik vind dat, om in Nederlandse termen te praten, een beetje D66-achtig. Niks socialistisch. Ja. Dus zelfs dan, ik kan hem niet betrappen op een echte socialist. Nee. Hij is voor goedkoop of gratis onderwijs en voor betaalbare gezondheidszorg. Ja, is dat communisme?
Nee, ik zou zeggen van niet.
Nee.
En waar altijd dan ook aan gerefereerd wordt, is natuurlijk Obamacare. Hè? Dat is ook socialisme. De overheid neemt het over. Er zit ook al die angst voor de overheid zit er natuurlijk heel sterk in. Zou je Obamacare onder socialisme in ieder geval kunnen scharen?
Nou, in elk geval begrijp ik dat beter. Want bij het onderzoek wat ze toen deden om met een nieuw systeem te komen, hebben ze naar allerlei dingen gekeken. Bijvoorbeeld naar Canada en naar het Verenigd Koninkrijk, die hebben een National Health Service. En dat noemen Amerikanen al heel snel socialized medicine. Dus dan heeft de overheid alles in handen. De burgerij betaalt ook niks. Het is allemaal gratis. Maar dan geef je zeggen, de volledige gezondheidszorg wordt dan overheid. En de mensen die daar werken zijn in feite ambtenaren. Ze hebben ook naar Nederland gekeken trouwens toen. Wat een beetje een hybride systeem is. Want bij ons is het allemaal wel degelijk met particuliere verzekeraars. Maar er is wel een plicht. Je bent strafbaar als je niet verzekerd bent. Dat vinden Amerikanen ook over de rand. Omdat ze zeggen, ja, dat vinden wij dan wel Europees socialistisch. Dus de kritiek op Obamacare vind ik concreet. Daar kan ik me wat bij voorstellen. Dat traditionele Amerikanen zeggen, ja, ho, die kant willen we niet op.
Ja,
maar noem nog eens een onderwerp, behalve Obamacare. Ik zou die weten.
Nee, maar ik denk inderdaad, zo concreet wordt het ook. Om even een voorbeeldje te geven, nu we er toch een beetje de link met Europa ook leggen. Een paar weken geleden kwam ik een Trump supporter, sprak ik mee. En die vroeg mij, waar kom je eigenlijk vandaan? Dus ik zo, Nederland. En toen zei hij, I don't like socialism. En toen keerde hij zijn rug om en liep hij ook weg. vond ik heel typerend. Want ja, wat weet die man van Nederland? En waarom wil hij niet meer met mij praten? Wat is nou het eerste waar hij aan dacht? Bij Nederland waren niet klompen of molens, maar was echt socialisme. En ik ben daar klaar mee. Daar wil ik niks. Het is een scheldwoord.
Ja, wat een verhaal zeg. Dat heb ik nooit meegemaakt. Wel de vraag gekregen of Nederland de hoofdstad was van Brussel. Die heb ik toen opgeschreven en een stukje voor de krant gezet waar ik toen voor werkte.
Ja, precies. Ja. Hey, maar misschien moeten we het ook onze luisteraars voorleggen.
Ja,
wat denken jullie wat het inhoudt en wat voorbeelden zijn?
Ja, ik heb het dus ook al aan een paar relaties gevraagd die dit soort gedachten koesteren. Maar leg dan uit waarom, wat is het nou precies, behalve... Een woord, maar inhoudelijk wat betekent. Geen goed antwoord nog. Dus graag als luisteraars tegen ons ook als er Trump-aanhangers bij zijn die het ook echt geloven, kom, schrijf ons, laat het weten. Want we zijn echt heel nieuwsgierig wat hier nu speelt.
Ja, precies. Even kijken hoor. We zitten al aardig aan de tijd. Misschien moeten we gewoon door naar de luisteraarsvragen.
Tuurlijk.
Of wat vind jij?
Ja, laten we dat doen, Jan.
Eens even kijken.
Heb je allemaal gevonden?
Nou, we hadden echt een paar hele leuke. Valentijn Berkhout bijvoorbeeld. Die luistert het liefst tijdens het hardlopen. Maar vaak kan ik de verleiding niet weerstaan en luister ik meteen bij het uitkomen van de aflevering. Nou, dat is mooi. Heb je alleen niks te luisteren tijdens je hardlopen? Maar dan moet je dan maar een muziek
opzetten. Er zijn zat andere goede podcasts, hè?
Dat is ook weer zo. Dat is ook weer zo. En wij praten zo lang dat je het misschien wel allebei kan doen inmiddels. Maar wel nu. Wordt het langzamerhand niet eens tijd om Donald Trump voor hoogverraad aan te klagen? Helemaal in het licht van de laatste ontwikkelingen. Trump is nu openlijk de Amerikaanse democratie aan het slopen met een paar vazallen. Waar blijft het verzet bij Republikeinen? Waar blijft de aanval van Democraten? Ja, hoogverraad, Bernard.
Ja, nou, dat is wat. Het is juridische onzin. Want hoogverraad betekent dat je je land... in gevaar hebt gebracht door op de een of andere manier informatie te verstrekken of hulp te verlenen aan je vijand. Dat is hoogverraad. Dus dat betekent dat je aantoonbaar bijvoorbeeld, er speelt nu die hele grote kwestie over die cyberaanval, als blijkt dat Trump op de een of andere manier, of mensen van Trump op de een of andere manier contact hebben gehad met de mensen in Rusland die dit allemaal hebben opgezet, dan zit je dicht bij hoogverraad. Voor de rest, maar wat Valentijn bedoelt is dat hij vindt dat Trump zich niet gedraagt in het belang van het land. En als dat maar ver genoeg gaat, kun je hem dan op een bepaald moment niet aanpakken. Ik denk dat hij dat bedoelt. En de vraag is of dat kan. Nou ja, daar wordt over nagedacht. En de meeste mensen zeggen nou, dat zou best eens kunnen als hij geen president meer is. In elk geval op staatsniveau. Zoals het proces dat loopt wegens belastingfraude in New York. Dat zijn concrete dingen. Hoogverraad omdat je beweert dat Biden de verkiezingen heeft gestolen. Nee, dat snijdt geen hout. Helaas. Kan je niks mee.
En Bernard, als we een beetje zo theoretisch, hypothetisch gaan kijken. Zou dit misschien een reden voor impeachment kunnen zijn?
Maar ja, het is niet zo praktisch natuurlijk. Maar zou dat technisch... Dat kan nooit qua tijd ook natuurlijk. Je kan het nooit tijdens het presidentschap doen. Want daar heb je gewoon geen tijd voor. 20 januari is hij weg. Nee, dan zou er nog het 25e amendement zijn. Nee, zijn dat dan theoretisch...
Nee, ik denk niet dat je een persoon die niet meer in functie is... het onderwerp kunt maken van een afzettingsprocedure. Want hij is al weg.
Nee, maar nu, voor 20 januari. Oh, als Valentijn zegt van wacht even, dit gebeurt nu. We willen er nu wat aan doen.
Theoretisch kan dat. Dan moet je de articles of impeachment instellen. Maar dat kan in een uur, bij wijze van spreken. Ja. Het Huis van Afgevaardigden kan dat in een uur doen. En dan komt het...
Moeten ze het alleen wel eens zijn.
Ja, en dan moeten ze het eens zijn. Maar gesteld dat ze een meerderheid daarvoor hebben, dan kan dat. En dan gaat het naar de Senaat. En die wordt dan rechtbank. Nou, onder de huidige samenstelling kom je daar niet ver mee. Want ik denk dat dan McConnell meteen met een voorstel zou komen. Een motie die de meerderheid heeft van alle senatoren om deze procedure te beëindigen. Dat kan. Mm-hmm. Maar het kan ook dat die in behandeling wordt genomen. En dan is het weer de vraag. Is het onder de huidige Senaat of is het met de nieuwe? En we weten nog niet of die een meerderheid heeft of niet. Want dat weten we op de 6e januari. Dat is nog steeds op tijd voor de 20e. Dus helemaal theoretisch, ja, zou kunnen.
Ja, alleen niemand heeft er belang bij.
Niemand heeft er belang bij, nee. Want iemand die is verslagen in een verkiezing, waarom zou je die afzetten?
Ja, precies. Ja. Joachim van der Knijf, die zegt... Ik luister altijd met veel plezier, terwijl ik de kranten doe. Ik ben 14 jaar en begrijp dus soms niet helemaal wat jullie bedoelen. Zouden jullie bij moeilijke onderwerpen het soms iets duidelijker kunnen toelichten... zodat ik het ook begrijp? Verder grote complimenten over jullie kundigheid en fijne stem. Altijd blij als er een nieuwe aflevering is. Ja, ik moet zeggen, Bernd, ik snap Joachim wel een beetje.
Ik ook. Laat ik eerst eens zeggen, wat ben ik er trots op... dat Joachim met zijn 14 jaar een krantenwijk doet. Zoals wij vroeger ook. En dat hij dan de moeite neemt om naar iets ingewikkelds te luisteren... als een uur lang praten over Amerikaanse politiek en cultuur. En ga zo maar door. Bravo en dankjewel. Ik ben trots op deze luisteraar. En natuurlijk heeft hij gelijk. Ja. We gebruiken vaak moeilijke begrippen. We hadden het nu net weer over impeachment. Eigenlijk moet je even uitleggen wat dat dan is. We gebruiken inderdaad wel snel onderwerpen. En er is een stelling in de journalistiek dat je nooit kennis mag veronderstellen bij je luisteraar, kijker of lezer. Je moet altijd zo duidelijk zijn dat ook iemand die het niet precies weet het toch begrijpt. En ik trek het me dus aan. Dus Joachim, wij doen ons best.
Ja, we gaan erop letten. En mocht je nou nog dingen tegenkomen waarvan je echt denkt... ik snap helemaal niks van, stuur ons dan nog een mailtje. Dan nemen we het daarna nog een keertje mee. En inderdaad, superleuk dat hij luistert. Ik heb vroeger het NRC rondgebracht. En toen had ik altijd muziek op mijn Discman. En dat is dus, was een stuk lichter dan podcast, moet ik zeggen.
Ja, liep een rondje voor het Parool in Amsterdam. En toen had je al dat soort apparatuur nog niet. Dus...
Je zat met je eigen stem in
je hoofd. Ik moest het mezelf doen, ja.
Ja, precies. Ook een podcast. Ja. Anwar Bank. In podcast nummer 55 geven jullie aan dat de reden van Trump... om de verkiezing als frauduleus te bestempelen is... om een route naar het Witte Huis te blijven houden. Zo luisterend naar deze en eerdere aflevering... kwam er een alternatieve theorie bij mij opborrelen. Een terugkerend thema is dat Trump slecht tegen zijn verlies kan... en dat hij zichzelf als een geboren winnaar ziet. Heeft Trump de bui gewoon niet al zien hangen... en heeft hij het narratief van fraude de wereld ingegooid... om het aanstaande verlies goed te kunnen praten? En dan nog in het kader van de psychologie van de koude grond. Voor wie doet hij dit? Is dit mogelijk meer voor zichzelf dan voor zijn achterban?
Moeilijk zeg. Ik weet niet. Nou, mijn eerste reactie is... hij heeft dit altijd gedaan. Want ook in de verkiezingsrace van 2016... had hij het al voortdurend over de ingebakken fraude in het systeem.
Ja, en ook de voorverkiezingen bij de Republikeinen zei hij ook al... this is rigged. Ja. Dus elke verkiezing waaraan hij heeft meegedaan... Dus zegt hij van tevoren dat het niet eerlijk is.
Nee, dus hij is, je kunt zeggen hij is heel consequent, maar wel al heel lang. Dus het is niet nieuw. Alleen, het heeft nog nooit zo'n grote betekenis gehad als nu. Omdat het nu gaat over het presidentschap zelf. Dat hij heeft verloren en waar hij zich niet mee neer wil leggen. Dus... dat idee van dat het systeem niet deugt... ja, dat is gewoon een vast thema... wat hij altijd al heeft gebruikt. Dus heeft hij de bui zien hangen? Ja. Want hij ziet hem altijd hangen. Hij zegt alle verkiezingen zijn fraude. Dus dat begrijp ik wel. Dus daar ben ik het wel mee eens eigenlijk. En dat hij niet tegen zijn verlies kan en dat hij graag wint. Ja, dat zegt hij zelf ook. In een interview met Chris Wallace voor Fox News heeft hij dat ook gewoon toegegeven. Ik kan niet tegen verliezen, daar heb ik iets, daar heb ik een hekel aan. En ik weet ook niet of ik mijn verlies ga toegeven als het ertoe komt. Dus hij is er niet geheimzinnig over.
Nee, precies. Maar ik denk ook wat Anwar zegt. Ik denk dat ook wel eens hoor. Want Trump beperkt zich niet alleen tot verkiezingen. De media zijn ook allemaal tegen hem, zegt hij. Rechtbanken zijn ook allemaal tegen hem. Zijn eigen partij nu ook weer. Die keert zich ook weer tegen hem. Eigenlijk is hij altijd, maakt hij van zichzelf een soort underdog die vecht tegen de wereld. En dat is nooit anders geweest. Vroeger ging het dan om schuld, hoe noem je dat? Mensen die geld van hem kregen. En nu is de hele wereld.
Ja, nou, maar er zit ook wel iets in van het rechtlijnig denken van iemand. Want hij heeft wel visie, dat kun je hem niet ontzeggen. En hij, dat had hij ongetwijfeld ook als onroerend goedmagnaat. En er gaan dingen mis en er gaan dingen goed. Dat begrijpen we wel. Maar hij kan niet tegen mensen die hem tegenspreken. En uiteindelijk is hem dat opgebroken. Want ik denk dat een groot deel van zijn verlies te wijten is aan zijn eigen weigering om te luisteren naar mensen die verstandig zijn. Als hij dat had gedaan, had je een vette kans gehad dat hij verkiezingen gewoon had gewonnen.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat echt, als hij sowieso meer naar mensen had geluisterd dan tijdens zijn presidentschap, dan was het veel succesvoller geweest.
Ja, dan had hij die plaats in de geschiedenis gekregen waar hij zelf zo naar snakt. Ik denk dat het echt had gekund.
Ja. Nou, maar dat is op zich een aflevering die we nog kunnen vullen over die analyse. Dat gaan we ook vast nog wel doen. Maar laten we bij deze, dank Anwar, laten we bij deze afronden, Bernard. Deze aflevering van de podcast.
Ja, heb je nog recensies, Jan?
Ja, ik heb er eentje, die pak ik er even uit. Die vond ik wel leuk, hoor. Die kwam via Twitter van Gerard Hollandaise, of Hollandaise. En die zegt, net van de podcastgenoten, liggend bij de kerstboom op Christmas Eve. Dat vond ik wel een mooi beeld. Naast de krantbezorger dus ook bij de kerstboom.
Ja, wat leuk. Goed. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRDeWereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
Ja, en doe je de kranten of lig je onder de kerstboom? Laat het ons gewoon ook even weten. En ook als je vragen hebt naar aanleiding van wat wij gezegd hebben. Want soms roepen we ook maar wat waarvan we zelf niet weten wat we precies bedoelen. Mail ons dan gewoon even. En voor nu zeg ik dank voor het luisteren en tot volgende week.
Hey Jan, gelukkig nieuwjaar.
Ja, gelukkig nieuwjaar, Bernard.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.